AI.
Extraordinary.
Iedereen heeft het erover.
Noem dit maar een cynische geest, maar ik ga dan gelijk denken, oké, waar kun je dat allemaal voor misbruiken?
Maar er gebeurt zoveel, dat kun je toch niet bijhouden? Jawel, want er is Poki. Een podcast over kunstmatige intelligentie, waarin ik praat met supernerd Alexander Klupping.
Jij kijkt me nu aan een soort van hoezo misbruik.
En techfilosoof Wietse Hagen.
Kunnen we dit normaliseren? Willen we dit normaliseren?
Over de wondere wereld van AI.
Do you like me?
Status error.
Luister. Poki.
Ik ga nu ophangen. Bedankt.
Deze podcast is 100% expertisevrij en alleen geschikt voor amusementsdoeleinden. De inhoud mag niet worden beschouwd als financieel advies. Dit is Jong Beleggen, de podcast. Ik ben Milou.
En ik ben Pim.
In deze aflevering krijgen we van Pim een grote portfolio-update. Want toegegeven, de zomer zit er inmiddels op en het is ook alweer even geleden dat je dat hebt gedaan.
Ja, 5 maanden geleden, dus het wordt tijd.
En je hebt transacties gedaan in augustus.
We gaan het even hebben over Fazli, want die heb ik verkocht. Philips Morris ook, daar gaan we het ook over hebben. En welke aandelen ik heb bijgekocht.
Ja, en de bedrijven die er nog op je watchlist staan.
Ja, en ik heb ook inzicht in de industrie in plaats van sectoren. Dat geeft weer heel veel nieuwe inzichten. Om nog beter te kunnen spreiden.
En we vragen aan Pim, wanneer komt de crash?
Oh, zo spannend.
Dus het antwoord zal je verbazen.
Nou, laten we snel beginnen.
Dit is Jong Beleggen, de podcast. Ik ben Milou.
En ik ben Pim.
Zo, de vakantie zit er weer op. De zomer is voorbij. Hebben we überhaupt zomer gehad?
We hebben wel vakantie gehad, maar geen zomer.
Nee.
Heb je genoten?
Ja, zeker. Mijn vakantie tekent zich vooral door spierpijn, denk ik. Ik heb in Zwitserland in de bergen zo'n huttentocht een beetje gedaan. Kleintje. Maar wel toch pittig. Dus lang spierpijn gehad. Toen heb ik nog een beetje gezeild in Friesland. En daarna thuis gechilled.
Oh, wat lekker, joh.
Zo. Ja. Jij?
Ja, ik ben even naar de Spaanse zon gegaan.
Ja, ik zag foto's. Het zag er heel lekker uit met een zwembad.
Ja, we hadden een groot huis met een zwembad. Een beetje in de bergen. Dus, een vriend van mij is daarheen geëmigreerd. Dus na 1,5 jaar kon ik hem eindelijk weer opzoeken. Dus was echt...
Dat was echt lang geleden.
Ja, was heel leuk. Het is heel fijn om daar weer te zijn.
Ja.
Ik ging daar normaal altijd wel 2 keer per jaar heen. Dus, maar ja, dat kon natuurlijk niet. Nu weer wel. Dus het was heerlijk.
En nu heerlijk weer beginnen.
Even inkomen nog.
Ja, we zitten een beetje onwennig.
Ja, het is een beetje nog verzoeken, hè?
Ja, nou, uiteindelijk hebben we natuurlijk wel onze luisteraars voorzien van wat podcasts nog de afgelopen maand. Maar die hadden we allemaal op 1 dag opgenomen.
Ja, dat moest er nog even de eerste weken nog een beetje van bij komen, van die piek.
We zijn de hele dag aan het opnemen geweest met Dennis.
Ja, nee, maar het was heel leuk om te doen. Veel leuke reacties gekregen. Dus Dennis, nog bedankt daarvoor.
Ja, inderdaad. En we hebben elkaar vorige week hebben we elkaar ook al even gezien.
Niet helemaal stilgezeten.
Nee.
Zijn want... ook een onderdeel van een internationale documentaire over beleggen.
Ja, wel van Nederlandse makelij.
Dat is misschien wel leuk. Wij worden ook in Duitsland uitgezonden op de nationale tv. En wij krijgen dus een Duitse stemacteur.
Oh ja.
Ik ben heel benieuwd.
We worden nachtsynchroniseerd. Ja. Maar ja, ik ben ook benieuwd.
Ja. En ik heb ook nog met mijn hoofd op alle tankstations in Nederland gehangen.
Ja, ik las dat in je voorbereiding, maar dat heb ik even gemist.
Ja, we hadden een Q&A op nu.nl.
Ja, dat weet ik.
En ze hadden als aankondiging mij op de voorpagina gezet. Nou, dat vond ik al heel wat. Echt superveel appjes gekregen.
Zeg maar op de homepage.
Ja.
Ja.
Weet ik wie er allemaal nu.nl leest.
Nou, best wel veel mensen volgens
mij. Ja, heel veel mensen. En daarna hebben ze een soort van samenvatting geschreven van de Q&A. En die stond ook op de homepage. En dan bij het tankstation hebben ze zo'n soort van lichtkrant. Met de highlights of zo van de dag.
Ja.
Daar stond ik dus met mijn hoofd op.
Heb je een paar foto's doorgestuurd gekregen?
Ja, dus ik kreeg foto's van tankstations van mensen die aan het tanken waren.
Wat leuk.
Met mijn hoofd erbij.
Grappig.
Ja.
Ja, nee, dus niet stilgezeten. En nu gaan we weer echt beginnen. Ik moet wel zeggen dat ik er wel weer zin in heb.
Ja, heel leuk. Dus we gaan nu weer een portfolio-update doen. De laatste is van 5 maanden geleden. En... ik merk elke keer als je weer even rust hebt, dus stilte, dat je weer dat ik wat langer heb, de langere tijd om na te denken, wat meer te lezen. Ik moet zeggen dat je dan altijd alweer dingen leert. En dat je ook wat meer, heb ik ook iets meer tijd om aan de slag te gaan met mijn portfolio.
Mm-hmm.
Dus ik heb weer wat transacties gedaan en heb wat dingen gekocht, verkocht en weer mijn strategie een beetje bij geschaafd. Dus deze hele aflevering wil ik daaraan besteden.
Ja, nieuwe inzichten.
Ja, maar ook omdat we de komende 5 weken bijna alleen maar gasten hebben.
Ja.
En hele leuke gasten, waardoor we vrij weinig tijd hebben in die aflevering om het nog over mijn portfolio te hebben. Dus dit is een mooi momentje om even te pakken nu.
Even te rekenen.
En ik ben ook wel benieuwd hoe jouw portfolio natuurlijk voorstaat.
Ja, ik heb een leuk overzichtje ook. Dus daar kunnen we het ook over hebben straks. Maar laten we wel bij jou beginnen. Want ik denk dat jij de meeste nieuwe inzichten hebt opgedaan.
Ja, laat ik eerst beginnen dat ik weer wat bedrijven verkocht heb. In dit geval Fastly en Philips Morris.
Dat heb je in augustus gedaan?
Ja, ik heb nu 21 bedrijven. En ik ben onderweg naar 20. Dus volgende maand, september, dan ga ik naar 20 toe. En dan heb ik eigenlijk een portfolio die hoe ik het eigenlijk graag zou willen. Ik heb steeds meer gevoel dat ik controle heb. Ik ben blij, content met mijn portfolio.
Ja, nou laten we hopen dat dat geen illusie blijft. Maar je zegt dus Fastly en Philip Morris. En ik ben wel benieuwd waarom je Fastly zegt. Want je was daar vroeger, zo lang geleden, altijd super enthousiast over, toch?
Ja, dit is best wel een aandeel dat altijd een beetje van irritatie was in mijn portfolio.
Waarom?
Nou ja, aan de ene kant ook. Ik heb ook een beetje gehouden om mezelf constant aan herinneren dat ik hiervan leer. Een soort van mezelf bijna een soort van pijnigen van hier moet je van leren. Ook omdat ik juist zo enthousiast was.
Ja.
Dus de soort van teleurstelling is er dan juist. En daarom wil ik dat natuurlijk voorkomen in de toekomst.
Laten we even bij het begin beginnen. Wanneer kocht je dit en waarom?
8 augustus 2020, dat is iets meer dan een jaar geleden.
Ja.
En dat was een van de allereerste aandelen die ik helemaal begon te doorgronden. Een van de eerste. En ik merk dat ik me daar extreem heb gefocust op het product, op de technologie. En dat ik dat eigenlijk, dat is vrij goed product. Behalve vergeleken met alle andere concurrenten. Ik denk dat ze het qua inhoudelijk, qua kwaliteit en wat ze bieden, gewoon puur het product heel erg vooruitlopen.
Ja, want even in één zin, wat is hun product?
Ja, zij doen eigenlijk een soort van edge computing. Dus ze proberen voor hele grote bedrijven kunnen ze heel makkelijk content schalen over de hele wereld, waardoor waar je ook bent, dat je het altijd snel kan gebruiken. En bijvoorbeeld TikTok is een van de grote klanten. Nou, dat gaat natuurlijk constant om video's. En daar moet het natuurlijk echt super snel zijn. Dat als je een video bekijkt en je gaat swipe naar de volgende video, omdat je binnen één seconde bepaalt, dit vind ik niet interessant, dan moet die volgende video gelijk gaan afspelen. Als daar natuurlijk een lichte vertraging in zit, dan sluit je die app elke keer af.
Ja.
Dus dit moet gewoon super snel zijn. Er mag eigenlijk gewoon geen enkele vertraging in zitten. En die app moet dus altijd werken, waar je ook bent.
Dus jij was helemaal ondersteboven van die technologie van, oh, wat doen ze dit goed?
Ja, alleen dat is eigenlijk door die focus daarop ben ik eigenlijk de rest een beetje gaan vergeten. Ben ik eigenlijk een beetje door een roze bril gaan kijken. En als ik dus nu terugkijk, en ik denk dat ik afgelopen tussen nu een moment van kopen en nu al vaker moment heb gehad, dan denk ik, ja, dit gaat eigenlijk niet helemaal goed. Dat ik dan niet de knoop snel door durfde te hakken van, oké, ik zit ernaast, ik heb wat over het hoofd gezien en dan gelijk maar je verlies nemen. Dat ik te lang ook vastgehouden heb. Maar daar leer ik heel erg van. Ik denk dat een van de belangrijkste dingen is, ik heb eigenlijk twee dingen eruit gepakt waarom, wat ik eigenlijk fout heb gedaan. Nummer één is dat de founder, Arthur Bergman, die is het bedrijf gestart in 2011. Is echt een, je ziet ook al als je zijn gezicht ziet, het is echt een nerd, echt een technologie man.
Mm-hmm.
En niet echt een CEO. Hij heeft een heel duidelijk idee over hoe technologisch in elkaar moet zitten, maar hij heeft helemaal geen, hij ziet er ook niet uit alsof hij graag een bedrijf wil runnen.
Want nog één keer, wat is zijn naam? Ik zoek ook even
Arthur Bergman.
Arthur.
En als je gewoon dat,
oh ja.
Ja, met een baard en zo. En hij is in, even kijken. Hij is in februari 2020, dat is een paar maanden voordat ik een positie innam, heeft hij zijn functie als CEO neergelegd. Mm-hmm. En is hij chief architect geworden, niet eens CTO, maar chief architect. Dus hij is dus blijkbaar ook helemaal weggegaan van al het vorm van management. En er is dus een nieuwe CEO aangesteld. En dat is echt een manager. En er zit eigenlijk weinig visie in die. En je merkt dat is voor mij nu echt een ding. Dus het is niet meer een founder-led company. En een bedrijf wat vrij jong is, waar heel veel groeiverwachting in zit, die moet zichzelf natuurlijk blijven heruitvinden, blijven innoveren.
Yeah.
En een hele stabiele, goede organisatie bouwen. Er is gewoon een wissel van de wacht geweest. Vanaf dat moment is het eigenlijk blijven steken. En ik heb gewoon niet goed ingeschat of niet goed meegewogen eigenlijk wat het effect is van een vrij jong bedrijf wat heel veel groeit. Wat het effect is als een founder afstand neemt. En dit is echt een ja, dit is voor mij wel echt een les dat als een founder op zo'n vroeg stadium afstand neemt, dan is dat zo'n red flag. Dan moet ik daar eigenlijk gewoon niet in gaan. En ja, eerst de tijd, de nieuwe CEO de tijd geven om zich te bewijzen voordat ik daar eigenlijk mijn geld in steek.
Ik vind het wel grappig wat je zegt over die Arthur Bergman, want ik heb hem dus even opgezocht. Jij hebt ook een baard, trouwens. Je zegt het is een nerd, hij heeft een baard.
Ja, maar hij heeft echt een baard.
Ik denk dat deze man alleen 2 keer zo zwaar is als jij. Maar verder zie ik tegelijk. Nee, jullie lijken
het
niet
einde
echt
van de podcast.
Je bent, nee. Je bent veel aantrekkelijker dan deze man. Alleen ook qua wat hij zegt bijvoorbeeld. Hij zegt, at my core, I am a developer. Bergman wrote in an email to Fastly employees, saying his true strengths and passions lie in building the architecture and innovation, including our compute platform. Dus hij is ook in de hart en nieren is hij gewoon een developer.
Ja, dat zie je ook in alles. Hij is geen leider.
Yeah.
Hij zit in de techniek, maar niet. Hij wil niet een leider zijn. Het zit ook niet in hem. Daar krijgt hij denk ik jeuk van. Dat is één ding waar ik gewoon. Dat is natuurlijk eigenlijk het management. Ik heb gewoon niet goed met management meegewogen. En dit is voor mij echt wel een les dat ik veel meer ga focussen ook op founder-led.
Ja.
En ook vooral in jonge bedrijven heel goed ga kijken naar is het een leider, een visionair? Of is het veel meer iemand die een extreme expertise heeft? Ik vind dat namelijk een verschil. Een bedrijf kan op een gegeven moment stagneren als het gerund wordt door een expert. Dat kan dus heel snel groot worden, maar op een gegeven moment stagneert het. Dat is voor mij echt een hele wijze les. Dat is 1.
Ja.
En 2, ja, te hoge omzetconcentratie. Ik kan me dat moment nog heel goed herinneren dat ik zag dat TikTok 13% van de omzet was. Dat is van ByteDance, dus TikTok.
Mm-hmm.
En ik dat moment dacht ik gelijk aan Adyen. Je hebt namelijk meerdere soort van go-to-market strategies. Van je gaat heel klein beginnen en dan ga je heel veel aantallen. En dan op een gegeven moment ga je steeds grotere klanten. Of je doet het juist andersom. Je gaat eerst voor de allergrootste. Dus je hebt heel veel omzetconcentratie eigenlijk.
Ja.
En dan, maar als je bijvoorbeeld een heel grote partij als TikTok kan binnenhalen, wat Adyen bijvoorbeeld deed met een Facebook en zo. Dan gaat er bijvoorbeeld een KLM die denkt, ja, als je Facebook als klant kan hebben, dan kan je mij ook wel als klant hebben. Dus dan is het een soort van je legt de lat in één keer heel hoog. Dus het start is heel moeilijk, maar als je eenmaal de grote klanten binnen hebt, dan wordt namelijk het salesproces in het vervolg veel makkelijker. Omdat je namelijk constant kan zeggen, ja, als je Facebook kan hebben, dan kan je ook een KLM hebben of een Ahold. Dus dat zijn 2 verschillende strategieën. En Adyen is daar heel succesvol in geweest. En ik dacht, als Fastly dat ook kan met TikTok. Nou, als je TikTok is daar, het hele businessmodel van TikTok is dat het moet echt heel snel zijn. Dat is echt een soort van de USP van dat platform. Anders werkt het gewoon niet. Nou, dan moet je dus ook heel makkelijk andere klanten binnenhalen. Maar ja, dat is dus gewoon niet gebleken. Dat is er dus niet gelukt. En dat is dus eigenlijk een. Ja, ik weet niet zozeer of dat mijn denkproces nou heel fout is. Maar het is in ieder geval. Ik had hier strenger op moeten zitten. En dit was veel als een red flag wel moeten zien. En dit is ook wel een beetje in lijn met het vorige punt. Is dat er is gewoon niet genoeg leiderschap en genoeg management in de organisatie om blijkbaar zo'n grote klant niet om te kunnen zetten naar heel veel nieuwe klanten.
Ja.
Dus hoe het organisatorisch gemanaged wordt, het hele salesapparaat. Dat merk ik ook dat heel veel mensen klagen over Fastly. Het gaat vooral over dat het organisatorisch gewoon niet goed in elkaar zit qua sales en zo. Ze hebben gewoon niet een goed salesapparaat opgezet om nieuwe klanten binnen te halen.
Oké, maar waarom heb je hoeveel verlies heb je hier nou uiteindelijk opgelopen?
Ik wil er nog even aan toevoegen dat ik dus denk dat ze omdat het natuurlijk software is, denk ik, maar daar kan ik dus niet achter komen, dat ze dus te veel maatwerk voor TikTok hebben gemaakt, waardoor dus niet heel makkelijk reproduceerbaar is en verkoopbaar naar nieuwe klanten. Dat denk ik. Maar dat kan ik niet achterkomen. En dat denk ik dat daar de fout zit. Ik ging ervan uit dat het alles heel erg schaalbaar was en dat het heel makkelijk naar nieuwe klanten schaalbaar was, maar dat ze misschien toch meer een softwarebedrijf waren waar ze al maatwerk leverden. En dat eigenlijk die hoge prijs, die was nooit gerechtvaardigd voor een bedrijf wat wat meer custom software leverde. De prijs was echt gebaseerd op iets wat extreem schaalbaar is. En dat blijkt misschien nu niet helemaal te zijn. Dus het is daar zit denk ik echt een fout. En daar leer ik een hoop van. Maar het verlies is enigszins beperkt. Het verlies is hoog, is 54%. Maar het is relatief beperkt omdat het een kleine positie was. Positie was €3.400. Dus ik heb een verlies van €1.700.
Oké.
Dus relatief weinig op mijn complete plaatje.
Maar kun je dan wel nog even uitleggen waarom je dan dat vasthoudt toch lang, misschien te lang, om ervan te leren? Je zegt, het was een beetje pijn lijden, zodat je ervan leert. Maar waarom?
Nou,
wat leer je dan van als je toch al een beetje weet wat je fout hebt gedaan?
Nou ja, dit is natuurlijk een proces van, dit is niet wat je dan in één keer weet. Dit voel je wel een beetje, maar je kan het nog niet zo goed de vingers op leggen. Je blijft natuurlijk constant het volgen en lezen. Ik heb heel veel artikelen gelezen over alle mensen die daar negatief over zijn. Dus het duurt ook even voordat je daar ook dat ook helemaal ontarmt. Of ontarmt, ja. En het is ook wel zo dat je, ik wilde ook een beetje van, dat verlies is er nu eenmaal. Ik wil ook een beetje voelen alsof het niet iets tijdelijks was. Of dit nog kan omkeren.
Ja, okay.
Dat ik niet te snel handelde daarnaar. Niet te impulsief.
Ja.
Want het verliezen was er toch al. Maar ja, ik heb er dus heel bewust natuurlijk. Wist dat het niet helemaal oké zat. Waardoor heb ik natuurlijk ook niks bijgevoegd. Ja, op een gegeven moment gewoon het verlies geaccepteerd. En ik denk, ja, als het nu. Het is nu toch al 54%. En het is een relatief kleine positie.
Ja.
Maar probeer juist van, ook al is het een relatief kleine positie, wel de lessen er goed uit te halen. Zodat ik dat die in de toekomst met een grotere positie niet ga maken. En zo schaaf ik. Dat is denk ik ook wat het hele proces van beleggen. Is dat je maakt een fout. En dan ga je dus dat soort van voor jezelf in je hoofd printen. Van oké, dit ga ik niet meer doen. En als je dat maar vaak genoeg doet, ontstaat op een gegeven moment gewoon een hele lange lijst. Een soort van checklist voor jezelf. Van hier moet ik allemaal op letten. Dus het iemand anders de checklist overnemen is heel moeilijk. Omdat je namelijk dan ook niet de echte pijn voelt van als het fout gaat.
Ja.
Dus dit is denk ik het proces van leren. En de kunst is natuurlijk misschien een beetje de fouten maken waar je dus relatief weinig verliest.
Ja.
Tot nu toe is dat met dit goed gegaan.
Ja, snap hem. Dan hebben we nog Philip Morris.
Dit is een overblijfsel van mijn originele strategie. Kan ik eigenlijk niet zo heel veel over zeggen. Het is een van dividend beleggen. Er zat altijd al een onderwaardering in. Dus ik ben de dividend aandelen langzaam aan het verkopen. Dus ik ben eigenlijk aan de hand van hoe ver die onderwaardering erin zat, die heb ik het langst gehouden. En Philip Morris heb ik daardoor als langste nog gehouden. Maar die is er nu ook uitgegaan. Voelt goed om die er ook uit te doen. Is iets wat ik ook, past ook niet bij mij als type bedrijf. Dus het is goed dat die eruit is.
En waar heb je het geld ingestoken dan?
Ja, ik heb het verspreid over bestaande honings. Ik ga pas nieuwe honings openen op het moment dat ik er 20 heb. En dan moet er eerst eentje uit.
Mm-hmm.
En ik heb nu de regel dat ik alles tussen de rond de 5% wil. Maar dat is natuurlijk lastig, want aandelen gaan omhoog en naar beneden. Dus je kan het nooit allemaal 5% maken. Dus het zal in de praktijk een beetje tussen de 3% en de 7% zitten. Want als natuurlijk ene omhoog gaat en ander beneden, dan wordt het effect natuurlijk steeds groter. Dus ik heb het nu gestopt in Prozis, Tradesk, Disney en Broadcom. Want die waren procentueel gezien nog het kleinst.
Okay.
Dus die heb ik nu aangevuld tot minimaal 10.000. Dat komt neer ongeveer 4,5%. En de komende tijd ga ik dus nog afscheid nemen van één holding. En dat is ook uit mijn dividendportefeuille. Ik denk dat JP Morgan Chase wordt, vermoed ik. En dat geld ga ik dan ook verdelen over de 20 holdings die ik al heb. En dan vanaf dat moment ben ik eigenlijk op het punt waar ik heel graag wil zijn. Is dat ik veel meer controle heb over wat ik bezit. En dat ik dus langzaam een aandeel eruit ga doen en weer nieuwe erin ga doen.
Okay.
En dat proces zal denk ik een beetje zijn. Ik gok zo'n 4-5 keer per jaar dat ik een nieuw aandeel doe. Zo erbij. Dus dan heb ik dan gemiddeld, hou ik een aandeel zo'n 3-4 jaar vast.
Ja, dus je bent ook nog wel echt een watchlist aan het bijhouden.
Ja, zeker. Dus dat ben ik wel zeker aan het doen. Ja. Dus dat is wel een beetje het proces waar ik nu in ga. Waar ik me heel comfortabel bij voel. Waar het dus allemaal niet zo impulsief is. Waar het niks echt per se moet. Waar dus heel erg op je gemak bedrijven kan volgen. Het is dus ook veel makkelijker om een bedrijf nu een jaar of 2 jaar te volgen. Omdat je namelijk maar 4-5 bedrijven per jaar vervangt ongeveer.
Ja.
Waardoor je dus ook een lange, in die hele periode ook gewoon je bedrijven kan volgen.
Ja.
Dus ik merk wel dat het, ik voel me steeds comfortabeler.
En je zei aan het begin al dat je dus even de tijd hebt gehad om te contempleren. Van oké, wat ben ik nou eigenlijk aan het doen? Een soort van overzicht creëren als je even rust hebt. Wat zijn nog andere inzichten die je hebt opgedaan dan in de tussentijd?
Nou, ik ben ook even, dat gaan we binnenkort denk ik ook in PDT bouwen. Dat mis ik nu nog. We hebben heel erg altijd focus gehad op sector. En
hoe bedoel je sector?
Nou, op spreiding per sector.
Ja,
dat is natuurlijk het makkelijkste om mee te beginnen. Maar dat staat natuurlijk wel een beetje haaks op je circle of competence. Dus daar zit ik altijd een beetje mee te puzzelen tussen. Je wil wel goede spreiding hebben, maar je wil wel in je circle of competence blijven. Ja. Dus je wil wel iets beleggen wat je snapt. Dus ik ben eigenlijk een soort van laagje dieper gegaan. En dat is de industrie. Want als je een soort van de gelaagdheid hebt, die volgens de Global Industry Classification Standards, dus van de MSCI, waar de World Index doorgemaakt wordt. Je hebt eigenlijk een gelaagdheid gecreëerd. En dat is de sector. En daaronder valt de industry group. En daaronder valt de industry. En daaronder valt de sub-industry. Dus er is een soort van gelaagdheid. En eigenlijk is elk bedrijf heeft uiteindelijk die gelaagdheid. Dus dan kan je...
Als in bij het klassificeren van het bedrijf, waar hoort het bij?
Dus je kan eigenlijk het meest makkelijk om mee te beginnen is natuurlijk gewoon sectorniveau spreiding.
Ja.
Maar als je naarmate je wat meer gaat focussen, omdat je veel meer je circle of competence gaat volgen, waarvan sommige sectoren gewoon afvallen. Wil je eigenlijk wel inzicht in hebben in spreiding. Dus je kan,
heb je een soort voorbeeld van hoe dat dan zit voor een bedrijf?
Ja, nou, we nemen bijvoorbeeld even technologie als sector.
Ja.
Dan heb je dus de semiconductors. Dat zit in de technologie. Maar je hebt dus ook de semiconductors equipment.
En dat zijn dan de industrieën binnen die sector?
Ja, en dan heb je dus ook nog bijvoorbeeld system software, application software en data processing en outsourced services. Zo zijn er dus heel veel industrieën in de categorie technologie.
Ja,
en dus wat ik nu gedaan heb is mijn portfolio even ingedeeld in die in die industrieën, om te kijken of ik genoeg spreidingen heb in de industrieën.
Okay.
Want ik heb natuurlijk een aardige focus op communication services en technologie.
Mm-hmm.
En luxe consumptiegoederen. Maar ik wil even zien of ik niet te veel geconcentreerd zit in een bepaalde industrie. Ik vind het op zich niet erg om 30% in technologie te hebben, als ik maar niet in technologie alles weer in één industrie heb zitten. Want dan ben ik echt te geconcentreerd. En daar eigenlijk, ik heb een overzicht ook op de website gezet. En dit wil ik ook heel graag in PDT hebben, want dat maakt het natuurlijk veel makkelijker. En ik heb daar eigenlijk drie conclusies getrokken.
Ja.
Is dat ik eigenlijk toch te veel exposure heb naar de semiconductor-industrie. Daar zit 13,5% totaal. Dan kan je wel zeggen dat ASML valt onder de semiconductors equipment. En dan heb je dus Broadcom en Nvidia, die valt dan in semiconductors. Maar ik vind dat toch wel zijn wel heel erg aangecoloreerd aan elkaar. Ja. Dus ik vind eigenlijk 13,5% te hoog. Dat pakt natuurlijk in deze tijd heel goed uit, omdat de chips natuurlijk zwaar tekorten zijn. Dus het heel daarmee goed mee gaat. Maar in de kern is het wel een cyclische industrie. Dus ik wil daar wel wat, daar moet ik echt gaan afbouwen.
Maar waarom, wat bedoel je dan misschien precies met cyclisch? Want dat betekent dat er op een gegeven moment minder vraag komt naar chips, denk je?
Nou ja, chips was altijd in het verleden altijd een hele cyclische industrie. Dus dat ging heel erg mee op de conjunctuur van de economie en liep eigenlijk als eerste voor. Daar was het altijd in het eerste instantie in te zien. En die cyclus is een beetje doorbroken door corona nu. Maar er is natuurlijk een gigantische inhaalvraag nu. Er is alle autofabrikanten liggen stil omdat er geen chips zijn. Dus er gaat nu gigantisch veel geproduceerd worden. Dus dan de logica zou zeggen, op een gegeven moment is er dus te veel geproduceerd. Is te veel geïnvesteerd, waardoor er weer een overschot is. Maar misschien blijft door alle elektrificatie is het niet zo. Maar in het verleden is het altijd cyclisch geweest. En ik wil daar gewoon in ieder geval wat in afbouwen. Ik vind dat te veel focus. Eén van die drie gaat er dan uit.
Yeah.
En daar ga ik. Dat moet ik dan binnenkort een keer doen. En dan het tweede punt is dat eigenlijk de grootste industrie waar ik in zit met 20,2% is de Interactive Media and Services. In de sector communicatie.
Mm-hmm.
En daar vallen Prozis, natuurlijk met Tencent, Facebook, Alphabet en Baidu onder. Dus normaal vind ik 20% in één industrie veel te hoog.
Yeah.
Ik wil echt wel mikken op max 10%. Het liefst eigenlijk maar één holding per industrie om echt goede spreiding te houden.
Mm-hmm.
Maar ik vind het iets minder erg nu, omdat namelijk Baidu en Prozis natuurlijk uit China komen. En Alphabet en Facebook uit Amerika. En nu is wel gebleken dat die twee niet heel erg gecorreleerd zijn aan elkaar. Als dat die twee wel enigszins los zijn van elkaar, omdat het zo'n grote spreiding is op continent. Dat ik dat iets minder erg vind nu, maar ik wil hier wel beter op letten.
Yeah.
Als ik me dit eerder had gerealiseerd, had ik misschien niet de vierde positie genomen.
Maar er zijn 4 bedrijven, dus 2 uit de Verenigde Staten en 2 uit China.
Ja, ik vind het toch.
Je zou ook 1 uit de Verenigde Staten en 1 uit China kunnen.
Ja, ik vind het te veel. Dit ga ik in de toekomst anders doen. Ik vind het toch te veel concentratie. Helemaal omdat spreiding is gewoon gratis. Het is makkelijk. Ik denk echt wel dat ik wel goede alternatieven kan vinden die qua rendement-risico verhouding ook oké zijn, maar die in een andere industrie zitten. Dus dit is wel iets wat ik ook op ga letten. En dan heb ik nog de tweede grote industrie, dat is de internet en direct marketing retail. Dat is 15,8. En daar zit dan ook weer hetzelfde effect. Er zit dan Alibaba en Amazon zijn en Just Eat. Maar ja, Alibaba en Amazon zijn eigenlijk enigszins vergelijkbaar. Alleen zitten we op een compleet ander continent. Dus daar weer hetzelfde verhaal is wel oké. Maar ik wil toch daar ook wel meer op gaan letten. Dus een beetje hetzelfde verhaal als net. Dat ik het liefst dan er maar één in ga opnemen. Dus ik moet daar, ga daar echt beter op letten. Dat ik toch ook op industrie meer ga spreiden.
Ja.
Dus het is toch een, denk ik, iets meer een verborgen risico die toch in mijn portefeuille zit. Die er eigenlijk wel uit, die ik er makkelijk uit kan halen. Dus ja, dit is toch weer spreiding. Hè? Spreiding. Dus dit geeft wel weer een hoop inzicht. Dus dit, aan de hand van deze inzichten ga ik natuurlijk ook in de komende maanden portfolio natuurlijk iets veranderen. Dus eerst naar 20 en dan aan de hand van dit ook wat bedrijven eruit doen en er weer in doen.
Oké. En misschien ook leuk om het even over je watchlist dan nog te hebben.
Ja, mijn watchlist is ongeveer even lang als het aantal bedrijven. Zo komen we er bij 20.
Okay. Ik merk ook dat toeval?
Dat gaat heel natuurlijk eigenlijk. Je merkt dat, want ik was eigenlijk dit aan het voorbereiden. Toen dacht ik, dit zijn er eigenlijk ongeveer evenveel. Dus dat gaat ook heel natuurlijk.
Ja.
Ja, dat zijn een beetje de limieten waar je dan ook tegenaan loopt. Dat je zo
met je hersencapaciteit.
Ja, ik moet ook zeggen, het verandert ook wel vaak hoor, de watchlist. Soms zet ik een aantal bord omdat ik dat ergens lees of iets. En dan zet ik dat op een watch en dan volg ik dat een tijdje. En dan denk ik, nou, toch ga ik niet zo interessant. En dan haal ik het er weer af. En het grappige is dat aan mijn watchlist kan je ook heel goed zien waar mijn interesse ligt natuurlijk. Bedrijven die ik graag volg. Ik kan ze wel even opnoemen. Adobe, Salesforce, Apple, Tesla. Ik weet dat Tesla heb ik natuurlijk afgezet van, maar het blijft natuurlijk een prachtig bedrijf. Daarom hou ik hem gewoon op mijn watchlist, omdat ik hem wil blijven volgen. Atlassian, Cloudflare, Booking, Airbnb, Euronext, Lightspeed, Shopify, Mercado Libre, Sea Limited, Zalando, Pinterest, Twilio, CM.com en Tor Industries. Dat is nu mijn watchlist.
Zijn er misschien een paar interessante bij waarvan je zegt, daar kunnen we het even over hebben?
Nou ja, er zitten wel een bepaalde categorisering in, merk ik. Bijvoorbeeld Mercado Libre en Sea, dat zijn eigenlijk een beetje de Amazons van Zuid-Amerika. Dat is een beetje Brazilië, die hoek. En van Azië, behalve dus Azië, maar dan buiten China om. Dus dat zijn eigenlijk ook e-commerce platformen. Maar dan ja, een beetje de Alibaba, de Tencent en de Amazon, maar dan van andere continenten.
Ja. Denk je dat daar op het wereldtoneel plek voor blijft bestaan? Want je zou kunnen zeggen van ja, degene die we hebben in China en de Verenigde Staten, die worden zo groot dat ze alles zullen gaan
verdringen. Ja, dat is het grappige is dat zou je in eerste instantie zeggen, maar dat die zitten dus zo lokaal geïntegreerd in de wensen en de culturen van zo'n regio.
Ja.
Hoe ze ook onderling met elkaar omgaan. Dat het dus niet lukt om voor die grote partijen om buiten hun kernregio ook actief te zijn. Wij als Europeanen opereren een beetje hetzelfde als Amerikanen. Dus een Amazon kan heel makkelijk hierin komen. Maar een Amazon naar een China is dus gewoon compleet mislukt.
Ja.
En ook dus eigenlijk naar Zuid-Amerika ook. Al zijn ze daar nu wel flink bezig om in Brazilië een voet aan de deur te krijgen. Maar ze hebben daar volgens mij echt zijn ze speler nummer vier of vijf of zo. Met een relatief klein percentage. En in de rest van Azië, dus buiten China, daar hebben ze helemaal geen positie. Dus het is toch, dat merk je toch ook wel toen ik in Indonesië was. Dat de hele dynamiek, hoe ze daar onderling met elkaar omgaan en zo. En hoe die apps werken en zo. Dat compleet anders is dan wij hier gewend zijn.
Ja, oh grappig. Dus er bestaat nog wel hoop voor die bedrijven dat ze kunnen blijven bestaan. Maar ze kunnen ook overgenomen worden natuurlijk.
Nou, maar dit zijn echt wel flink grote bedrijven. En daar is dus daar zitten wel echt de beperkingen voor. Voor zulke soort partijen, grote partijen.
Interessant.
Dat is heel interessant. Lightspeed en Shopify vind ik heel interessant. Allebei Canadees. Maar het hele idee dat zij een platform aanbieden waar kleinere bedrijven eigenlijk een online hun sales kunnen doen via een webshop, maar ook ga ik geïntegreerd in de winkel. Dus die combinatie tussen winkel, daar betaalsysteem en voorraadbeheer in combinatie met online, dat connecten met elkaar. Mm-hmm. En dat ze een verdienmodel hebben dat als er meer verkocht wordt, verdienen zij ook meer. Dus gewoon als klanten meer gaan verkopen, dan verdienen zij ook meer. Dat is natuurlijk een geniaal businessmodel. En die switching kosten natuurlijk super hoog. Want als je eenmaal je hele bedrijf en je voorraad compleet in dat systeem hebt, met ook een kassasysteem en ook online, ja, ga je dat natuurlijk niet zo snel meer veranderen. En het businessmodel is heel eerlijk, is dat zij verdienen alleen maar geld als de klant ook geld verdient. Dus dat is natuurlijk een heel eerlijk verdienmodel. Dus de marges zijn daardoor lopen niet zo snel scheef.
Okay.
Airbnb en Booking staan erop. Dat zijn toch denk ik de twee partijen, als het gaat om reizen, die eigenlijk waar echt geld in te verdienen is in de reisbranche. En op meer softwaregebied, Cloudflare en Atlassian volg ik. Adobe, Apple en Salesforce meer als het gaat om software. Nou, Adobe is van, die ken jij natuurlijk, daar werk jij mee.
Mm-hmm.
Daar heb ik ook altijd mee gewerkt. Nou, en Tesla staat erop. Zalando, ook weer dat platform idee.
Ja.
Daar heeft Dennis in de community een heel uitgebreide analyse over gedeeld, waar ook heel veel over gesproken is met communityleden, waar echt een mooie discussie is ontstaan.
Ja.
Die zet ik erop, ook om nog verder te onderzoeken.
Ja.
Pinterest staat er ook op, omdat ik die combinatie van ook weer e-commerce, social commerce eigenlijk heel interessant vind. Al daar wel mijn twijfels over nog. Ja, Twilio, heel interessant. Ook in combinatie met CM.com. Dat zijn natuurlijk een beetje vergelijkbare partijen. Ik zet ze vaak ook altijd een beetje combinatie erop. Twee partijen die ik interessant vind, om ons ook, dan kan ik ze allebei volgen, waardoor ik ze veel beter dingen herken bij elkaar.
Ja.
En ik heb nu Tor Industries erop staan. En dat is een meer camper, caravan bouwer. Die een groot marktleider in Europa en Noord-Amerika is. En dat is meer een beetje in de hoek van de waardeaandelen. Ik merk dat het moeilijker is om waardeaandelen op mijn watchlist te hebben. Omdat namelijk die wil je erop hebben op het moment dat het mogelijk een interessante waardering is. Maar die kom je soms tegen en dan zit hij erop. En dan blijkt dat niet zo te zijn, dan gaat hij er weer af. Dus het kan zijn dat hij er kort op komt en dan ook echt in mijn portfolio komt. Maar dat is meer die je dan moet spotten. En de rest van de bedrijven zijn allemaal bedrijven die gewoon, denk ik, fundamenteel aardig goed in elkaar zitten. Alleen toch altijd wel aan de hoge kant zitten. Dus heel veel onderzoek vergen om te kijken of ik dan wel bereid ben om die hoge prijzen te betalen.
Helder. En als je nou, mensen die gaan altijd vergelijken met, nou Pim, ik vind je strategie eigenlijk een beetje onhandig. Wat Milou doet is veel slimmer, meer rendement, minder tijd erin steken, bla bla bla. Ja, hoe kijk je nou naar je rendement zelf terug op de afgelopen 2 jaar dat je bezig bent?
Nou ja, daar ben ik natuurlijk volledig met je eens. Ik heb nu even alleen maar van year-to-date rendement gepakt. Eigenlijk moet je natuurlijk zo'n korte periode year-to-date eigenlijk helemaal niet gaan vergelijken.
Waarom niet?
Dat zegt natuurlijk helemaal niks. Je gaat daar alleen maar emotioneel door twijfelen. Mm. Of je wat goed doet en je gaat er dus ook naar handelen. Een goede vergelijking moet je maken over 3 tot 5 jaar.
Okay.
Maar ik denk dat ik daar wel doorheen kan prikken. Dus ik vergelijk mezelf af en toe wel. Zo kom ik kijken of ik er wat van kan leren.
Yeah.
Ik heb nu dit jaar 20% rendement. Op de AIX is 27%. Nou, dat is echt uitzonderlijk hoog.
Yeah.
Ook de beste index in Europa.
Yeah.
De Nasdaq ook 20% en de S&P 22%. En de Vanguard All World ook 20. Dus ik zit aardig. Ik doe het aardig gemiddeld eigenlijk.
Ja.
De AIX is natuurlijk uitzonderlijk. Omdat natuurlijk vorig jaar bleven ze echt heel erg achter de AIX met 5,7%.
Ja.
Nou ja, banken, verzekeraars en grondstofgerelateerde bedrijven, die zijn echt gigantisch hard omhoog gegaan. Een soort van inhaal van vorig jaar. Zowel 30% tot 50%. En natuurlijk de chips met ASML, Besi en ASMI, die profiteren natuurlijk gigantisch dit jaar. Dus die combinatie maakt dat Ajax het dit jaar heel goed doet.
Ja.
Dat denk ik niet dat dit een uitzonderlijk jaar is. En dat het niet makkelijk reproduceerbaar is, denk ik, de komende jaren. Maar,
okay.
Als ik nu kijk naar mijn eigen portfolio, heb ik dus echt wel flinke bleeder in. En dat is China.
Mm-hmm.
En dat is toch wel, ik heb 12,3% van mijn portefeuille in China. En ik heb nu een negatief rendement van €7.000. Dat is toch al snel een rendement op mijn huidige portefeuille van negatief 3%. Dus dat vind ik niet heel erg dat dit gebeurt. Omdat namelijk, er is niks fundamenteel fout aan de bedrijven. Ja, ik had het kunnen weten dat het een andere type overheid heeft. Maar soort van stokpikken heb ik het niet als bedrijf niet fout gedaan. Okay. Dus ik vind dat ook helemaal niet erg. Dus als ik dat een beetje corrigeer, als ik zo er doorheen kijk, dan zou ik zeggen, als ik daar dus geen rendement mee zou hebben, dus gewoon op nul zou eindigen, dan zou ik dus eigenlijk de S&P dus wel iets beter performen dan de S&P. Niet dat het heel veel uitmaakt, maar dat geeft mij wel een gevoel van, het gaat wel de goede kant op. Ik maak niet echt compleet grote fouten. Ik zit er niet extreem ver naast bij de benchmark. Dus het geeft me wel een goed gevoel dat het wel oké gaat.
Dus voorlopig vertrek jij nog niet uit China?
Nee. Maar dit is wel ik vind dat je jezelf moet wel een beetje, af en toe een beetje blijven kijken van hoe doe je het?
Ja.
Waarom doe je het dan beter? Waarom doe je het slechter? Kijken of je daar wat van kan leren.
Kunnen we niet ook is misschien leuk om een update te doen van een paar bedrijven. Dus we hebben het nu over jouw portfolio. Ik kan straks ook nog wel over die van mij vertellen. Maar gewoon een update van een paar bedrijven die jij hebt, of die ik heb, of die we allebei hebben. Bijvoorbeeld Just Eat Takeaway.
Dat
Hoe
is,
staat het ervoor?
Ja, dat is die. Ik heb voor mij 4 bedrijven in de min. Waarvan Just Eat er 1 is. En de rest is China.
Ja.
Just Eat die. Dat is een interessant verhaal. Daar ben ik altijd heel enthousiast over geweest. Nou, het grappige is dat eigenlijk alle aandelen waar ik heel enthousiast over ben geweest, het eigenlijk helemaal niet zo goed doen. Dus je kan ook echt gewoon niet, je moet ook gewoon niet naar mij luisteren.
Maar het kan er nog in zitten. Ik heb dus wel naar jou geluisterd, want ik heb ook Just Eat.
Ik merk
2 aandelen, wel geteld.
Ik merk toch wel dat toch wel een toch heel gevaarlijk is als je heel enthousiast bent. Nou, dat is al heel vaak verteld, dat het dan een beetje de emoties nemen het over.
Mm-hmm.
Nou, ik denk het moment dat ik voor het eerst Just Eat analyseerde en hoe het er nu voor staat, denk ik wel dat de business case wel een aantal keer veranderd is ondertussen. Grubhub is erbij gekomen, maar de hele industrie verandert met al die snelle bezorgers.
Ja.
En ook met de regels, dat met corona ook, dat er een cap zit op de fee. Het hele speelveld is aan het veranderen, merk ik, sinds ik een positie in heb ingenomen. Want ik heb die positie al meer dan 1,5 jaar, denk ik. Een van mijn eerste posities. En dat is toch wel, dat merk ik dat heel lastig is. Dat is denk ik ook moeilijk aan beleggen. Dat je een soort van een verhaal hebt waarom je een positie neemt. En dat eigenlijk gaandeweg dat verhaal aanpast. En dat je dus, daar zou je dus eigenlijk dan direct op moeten handelen. Daar merk ik wel, daar ik wel steeds meer gereserveerd ben met Just Eat. Ik merk toch wel dat het verhaal hoe het in eerste instantie was, dat het verandert. En dat het op negatieve manier verandert. En dat ik wel steeds meer twijfel nu.
Uh-oh.
Of dit echt wel een succes gaat worden.
Maar waarom dan? Het gaat toch gewoon goed? Ze gaan de wereld overnemen.
Nou ja, de omtrek, dat enige voor mij is waarom ik het nog de voordeel van de twijfel geef, is omdat het de omzet blijft groeien. En zolang de omzet blijft groeien, is er nog altijd heel veel mogelijk. Maar het speelveld is steeds competitiever geworden. En dat is gewoon, dat is op lange termijn gewoon, is gewoon negatiever.
Mm.
Het duurt gewoon langer voordat je op dat punt komt dat je echt winst gaat maken. En dat wordt elk jaar weer, het voelt bijna bij elk nieuwsbericht weer dat het verder uitgesteld wordt. Waardoor je denk ik, als je in Just Eat ziet, echt wel een goed zitvlees moet hebben. Dus dit is wel voor mij ook echt wel een reden geweest om echt niet bij te kopen. Is sowieso denk ik een les voor mezelf. Ik heb dat echt wel overwogen. Maar dat voor mezelf echt, toen heb ik gezegd, nee, ga nou geen gekke dingen doen. Ik heb tegen mezelf gezegd, 5% per holding. Ga ook nou niet
daarboven
zitten. Want je kan altijd een fout maken als belegger.
Ja, je moet die echt aan je eigen regels
en
houden.
En ik ben echt blij dat ik me aan die regel heb gehouden.
Ja. Het is misschien leuk om het ook even over Facebook te hebben, als je grootste.
Ja, dat is eigenlijk de grootste, omdat het namelijk hard gestegen is. Ik ben eigenlijk echt heel erg te spreken over Facebook. Ze maken echt heel veel omzet en heel veel winst.
Mm-hmm.
En ik denk op de huidige omzet en winsten is het goed gewaardeerd. Dus het is, als er niks meer bij komt, is het nog steeds een goed risicoprofiel. En denk ik dat je nog steeds de index mee verslaat. Maar er zit ook heel veel fantasie en een hele hoge upside in. Ze zijn met heel veel dingen bezig. Ze besteden volgens mij 18 miljard aan R&D. En hij heeft het al gesproken over de metaverse. Wat wel een beetje ver weg nog is. Maar ja, dat gaat er sowieso komen. Ik heb daar al een soort van vergelijkbare soort van setting een keer meegemaakt met andere mensen. Ik was echt onder de indruk wat het verschil is met gewoon een Zoom call. Dat is echt indrukwekkend. Daar gaan we echt naartoe. Het zal denk ik nog wel een hele tijd duren. En ook dat stukje social commerce, dus ook producten gaan verkopen via het platform. Daar zijn ze pas net mee begonnen. En die hele creator economy die er eigenlijk is. En nou, YouTube bewijst hoeveel je kan verdienen met een creator economy. Want dat leunt gewoon op. Het business model van YouTube is natuurlijk echt fantastisch. Ze hoeven natuurlijk niks zelf te doen. Netflix moet al die content zelf maken. YouTube, niks te doen. Je hoeft alleen maar te zeggen, maak gewoon hele goede content. En wij belonen je met een beetje percentage van de advertentie. Ja, dat is natuurlijk een fantastisch business model. En daar zit natuurlijk, in de basis zit dat natuurlijk ook in alle platformen van Facebook. Want er zijn gewoon Instagrammers die gewoon, gewoon miljoenen verdienen door Instagram te runnen. Dus daar zit natuurlijk ook een hele creator economy in.
Ja.
Dat moet alleen meer gemonetized worden nog. Dus als je kijkt naar dat Facebook heeft 2 miljoen bedrijven die adverteren. Dus eigenlijk de klanten van Facebook zijn 2 miljoen bedrijven die adverteren. Maar ze hebben ook 3 miljard actieve gebruikers, users. En daar verdienen ze eigenlijk geen geld aan. Ze hebben eigenlijk nog een 3 miljard aan potentiële verdienmodellen. Ze verdienen nog geen geld aan de gebruiker. En dat kan dus wel komen door bijvoorbeeld social commerce. Dus ik zie daar echt, er zit nog zoveel upside in, naar mijn idee. Maar zelfs al komt dat er allemaal niet uit, is het nog steeds een hele goede, denk ik, een goede belegging. En dat is natuurlijk dat zijn de type beleggingen die je wil hebben, waardoor het, als het gewoon zo blijft, een goede belegging is. Maar dat er wel heel veel interessante upside in zit. Dat is de reden waarom
blijf jij maar lekker Facebook supporten.
En je hebt gebruikt trouwens ook elke dag WhatsApp en Instagram. Dus je kan wel bashen tegen Facebook. Maar ga maar eens een week geen WhatsApp gebruiken.
Ja, ik dacht dat het gezellig zou blijven. Ja. Is er nog een andere die jij zou willen bespreken, eruit zou pikken?
Nou ja, we hebben net over China gehad. Dat zijn natuurlijk mijn 3 grootste verliezers. Echt flink. Ja, er is al zoveel over China gezegd. Ik hou wel mijn positie aan. Sterker nog, ik denk dat ik ze misschien wel weer ga aanvullen tot om erbij 10.000 euro. Omdat ik namelijk wel echt denk dat, ik zie nog steeds niet dat het verdienmodel echt is aangetast. Zover ik dat, we gaan er binnenkort competitie weer langs. Dus dat is een hele interessante, heb ik heel veel zin in.
Yeah.
Ik zie gewoon niet dat het verdienmodel echt fundamenteel is aangepakt. Dus ik denk dat er toch heel veel, gewoon heel veel paniekreactie is. En dat het, denk ik wel, echt een tijd kan duren dat mensen zich weer comfortabel voelen bij de Chinese overheid en daar te beleggen. Maar omdat het verdienmodel dus niet is aangetast. Je ziet ook aan alles, kwartaalcijfers van die grote Chinese bedrijven, die zijn gewoon echt fantastisch. Dus uiteindelijk, als de overheid wat minder gaat bemoeien en wat een beetje een langere stilte creëert en die bedrijven blijven gewoon geld verdienen, dan denk ik dat het uiteindelijk wel weer goed komt. Alleen je merkt toch wel dat China iets anders reageert dan Amerika en Europa. Dus als wij in Amerika en Europa en meer in een andere economische cyclus komen, dan heb ik niet het idee dat Chinese bedrijven, die grote jongens, daar ook dan heel erg op gaan reageren. Dus je kan het ook wel een beetje zien als
beweging.
Ja, ze bewegen ook wel een beetje contra, denk ik, op dit moment. Dat wat natuurlijk op,
of in ieder geval los
juist
van elkaar,
ook heel interessant kan zijn.
Ja, oké. Zal ik dan even een update?
Nou, laten we het mij nu bijhouden.
Mm-hmm.
We gaan even naar jouw portfolio.
Mm-hmm.
Zijn er al dingen veranderd?
Hoe
sta je ervoor?
Nou, hoe sta ik ervoor? Wat wil je precies weten?
Nou, jij hebt ook China. Dan denk ik dat je daar ook mee in de groot staat, denk ik.
Ja, ik heb min 12. Ja, nou, zeg maar gerust min 13 als je het naar boven afrondt.
Ja, maar je hebt ook de S&P en die zal het heel goed doen, denk ik.
Ja, dat is plus 27.
Kijk.
Dat gaat goed inderdaad. Dus dat trekt dat weer rechter, zou je kunnen zeggen.
Ja, maar heb je nog een bepaalde allocatiegedachte voor elke ETF? Of,
nee, ik ben daar niet heel streng in met mezelf nog. Maar nu ik er zo beter inzicht in heb, kan ik dat natuurlijk wel makkelijker doen.
Ja, want het idee is natuurlijk dat je misschien ook op een gegeven moment voor jezelf een beetje target gaat stellen van zoveel procent in S&P. En waar je dus per maand ook kan kijken, moet ik misschien gaan herbalanceren.
Want ik doe het nu inderdaad een beetje op de Bonnefoy.
Ja.
Dus ik zit 80% in de S&P, 11% in China, 5% in Sustainable Future Foods van Rice en 2% in Just Eat Takeaway.
Ja. Nou, dat is eigenlijk voor jezelf moet je gaan nadenken over, als je nog een keer een ETF voorbij voegt, iets met je voor jezelf gaat definiëren, wat is nou een beetje de allocatie, wat is de spreiding die ik wil?
Ja.
En dan kan je ook één keer in de zoveel tijd, bijvoorbeeld in een kwartaal, half jaar, zeggen ik ga nu herbalanceren.
Ja.
Dus zeg dat je afspreekt, ik wil 20% in China, 70% in S&P en die andere 5.
Ja.
Dan, en dat na een half jaar is het natuurlijk veranderd, die percentage. Dan zou je weer terug kunnen gaan naar je origineel. En dan wat je dan vaak doet, is dat je... voor jou zou dat dan gewoon meer bijleggen zijn bij degene die achtergebleven zijn. Die hoeft niet echt te herbalanceren door ook te verkopen, denk ik. Omdat je blijft bijleggen. Mm-hmm. Waardoor je automatisch de ETF's bijkoopt die natuurlijk wat zijn achtergebleven.
Ja.
Dat is, als je dat natuurlijk elk half jaar doet, dan koop je elk half jaar iets meer van wat achtergebleven is.
Yeah.
Dus herbalanceren is natuurlijk wel een bewezen manier.
Precies.
Dat zou je, maar dan moet je wel van tevoren voor met jezelf afspreken.
Oké, ik ga een afspraak bedenken.
Wat jouw percentages zijn.
Ja, dat ga ik doen.
Oké. Okay.
Ja. Bedankt voor de tip. Zijn er nog meer dingen die je wilt weten over mijn portfolio?
Ik
kan wel de huidige waarde geven.
Ja, dat is goed.
7.245.
Oh, kijk.
Dat gaat
hartstikke goed.
Ja.
Dat is misschien ook dat hele rebalancing en zo. En targets, dat gaat ook nog in PDT komen.
Okay.
Dat on the watch is, dat je het gewoon achter zo'n ding kan aanvinden. Dit is mijn ideale verdeling. En dan op een gegeven moment moeten we iets van een knop maken van herbalanceer. En dan krijg je gewoon een lijstje van zoveel procent moet je bijkopen van dit, van dit, van dit. Dat wordt ook dan voor je gedaan. Dat is iets van wat wij graag waar we naartoe leren.
Ja.
Dus, komt er zeker een keer aan.
Oké. Okay. Ja, PDT-update.
Ja, we hebben natuurlijk afgelopen maand niet stilgezeten. Ik wil een paar dingen uitpikken. We hebben stocksplits verwerkt. Nou, dat was nogal een ding. Nu ervaar ik hoe vaak er een stocksplit voorkomt.
Mm-hmm.
En hoeveel type stocksplits je hebt. Echt de ene kant op de andere kant. Dus ook een reverse stocksplit. Die hebben we compleet ingevoerd nu. We hebben in ieder geval het systeem gemaakt. Dus als je merkt dat er een aandeel stocksplit nog niet in verwerkt is, laat het ons weten. Maar je kan dus ook nu bij acties zien wanneer er een stocksplit is geweest.
Okay.
En wij houden wel je originele GAC. Dus je gemiddelde aankoopprijs die je bijvoorbeeld bij de Giro niet hebt. Dus we laten dat wel mooi zien. En we hebben dus ook de feedback verplaatst van de community naar PDT zelf. Waardoor we veel gerichter feedback kunnen ontvangen. Dus als er iets niet goed is, dan kan je dat in de PDT zelf aangeven. En dan kunnen we dan ook in PDT met je communiceren. Waardoor we veel beter de problemen sneller kunnen oplossen en sneller kunnen herkennen.
Kijk.
En we hebben de design een beetje opgefrist. Dus we hebben ook wat meer kleurtjes voor de spreiding om te laten zien. En het ziet er net even weer wat mooier uit.
Ja, het ziet er wel echt mooi uit. Dat moet ik wel toegeven.
En waar we nu mee bezig zijn, met de performance grafiek. Nou, dat is best wel veel werk, veel berekening. Maar we gaan dus zo'n mooi grafiekje genereren over je performance van de afgelopen tijd.
Ja, dat is waar je laatst over vertelde, toch? Want ja, alleen om jouw performance grafiek te maken, dan zou je 13 miljoen berekeningen moeten doen.
Ja, het zijn heel veel berekeningen. Omdat we namelijk elke dag moeten simuleren hoe dat was. En om een goede grafiek te kunnen berekenen.
Ja.
Dus hoe langer je belegt, hoe complexer die berekening is.
Ja.
Okay. Maar daar zijn we mee bezig. En we krijgen ook een mogelijkheid daardoor om te filteren op year to date. Nu krijg je gewoon je rendementen van altijd te zien.
Ja.
Maar ik denk, heel veel mensen willen heel graag rendement filteren per periode. Dus dat is dan ook gelijk mogelijk. Want dat fundament ligt er dan. Dus daar kijk ik zelf heel erg naar uit.
Wow.
Ik kan nog niet zeggen wanneer het komt, maar dat gaat er zeker komen. Er komen allemaal mooie dingen aan.
Ja, leuk. En we willen natuurlijk weer alle nieuwe vrienden van de show bedanken. Die erbij zijn gekomen. Ja.
Dat is nog gelijk om bij te zeggen.
Ja.
We nemen dit nu op 1 september.
Ja.
Exact een jaar geleden hebben we aangekondigd dat we vriend van de show hebben.
Dus op 1 september?
Ja, echt precies een jaar bezig. Dus er zijn dus, denk ik, ook heel veel luisteraars nu nog die vriend van de show zijn geworden.
Op dat moment.
Op dat moment. En die is nu een mail hebben gekregen. Je krijgt 2 weken van tevoren of je je vriendschap wil verlengen.
Oké. Okay.
Dus we doen netjes een mail. Dus dat we niet lekker door laten lopen.
Ja.
Maar we vinden het natuurlijk super leuk als je nog een jaar vriend van de show blijft. En ons blijft steunen. Je mag ook gewoon nog in de community PDT gebruiken. En natuurlijk de mogelijkheid. Het moment dat je vriend van de show bent voordat PDT live gaat, dan hou jij altijd dezelfde prijs. De rest van je leven. Dus als wij in de toekomst de prijs gaan verhogen, dan geldt dat niet voor de vrienden van de show.
En met live gaan bedoel je dat het publiek beschikbaar wordt voor iedereen buiten de podcast.
Ja, dat het product gewoon helemaal voor iedereen toegankelijk is.
Ja.
Dus dan blijft de prijs voor jou de hele leven hetzelfde. Dus ook als we bedank je dat ze natuurlijk ons gesteund hebben in het begin.
Wat een belofte. Dus ik moet voortaan niet alleen de nieuwe vrienden van de show gaan bedanken, maar ook alle vrienden van de show die hun vriend van de show zijn nog met een jaar.
Ja, nou helaas is vriend van de show systeem dan niet zo geavanceerd dat wij dus het verschil kunnen zien.
Nee.
Dat is nou weer jammer. Gelijk een future request.
Ja.
Maar dat klopt wel wat je zegt. Ja,
ja. Oké. Okay. Goed. Gaan we naar het nieuws.
Ja, ik had twee nieuwsstukjes, maar ik ga helaas voor Paul. Ik ga het stukje over het doorverkopen van orders even skippen.
Helaas voor Paul?
Ja, Paul is hier natuurlijk altijd. Als het gaat over doorverkoop van orders, dan moet ik aan Paul denken.
Ja, Paul Wicht.
Nou, de SEC is nu een onderzoek gestart om het doorverkopen van orders ook te stoppen. Hetzelfde als wat wij nu in Europa al als wet hebben.
Oh, maar dat is goed.
Dat is natuurlijk goed, maar daar is Robin Hood. Dat hele verdienmodel. 80% van hun omzet komt uit het doorverkopen van orders.
Oei.
De ESMA, dat is natuurlijk de Europese financiële toezichthouder, die gaat ook echt flink gas geven nu op deze wet. En die gaat echt naar de BaFin, dus de Duitse toezichthouder, toe onderzoeken. Of die niet te soepel zijn met deze wet. Want in heel Europa mag het officieel niet, maar de BaFin heeft een eigen interpretatie dat het wel mag. En daar zitten toevallig ook alle brokers die orders doorverkopen.
Hey.
Tja. Maar die gingen we niet doen. Ik wil het heel even hebben over wanneer komt de crash. Ik wil het even weten. Wanneer komt de crash?
De crash. Ja, grappig dat je dat vraagt. Iemand vroeg mij dat gisteren nog, waarmee ik pizza aan het eten was. Ja, dat weet je natuurlijk nooit.
Nee. Nou, dat is grappig. Ik heb een Q&A op nu.nl. Denk dat 50% van de vragen was wanneer komt de crash.
Oké, maar wacht. Ik wil wel even antwoorden. Ik denk dat de crash komt over 1,5 jaar.
Oh, wauw.
Ja.
Oké.
Ja, als ik toch iets moet zeggen. En jij?
Ja.
Jij durft zeker niks te
nee,
zeggen.
Nee, dat slaat nergens op. Dat ga ik niet. Dat is een beetje zeggen. Wanneer gaat de zon schijnen? Wanneer gaat het regenen? Ja, weet ik veel. Maar dit is dus een hele interessante periode. We hebben natuurlijk denk ik 15 maanden op rij 1,5 records achter elkaar. Volgens mij de S&P zelfs 52 keer een all-time high in een jaar tijd. Dat is echt uitzonderlijk. Mm-hmm. Nooit voorgekomen. Nu beginnen de artikelen de afgelopen maand een beetje te komen van hoogtevrees, einde aan de Hosanna-stemming. In de community ook, de eerste berichten. De grote dip, wanneer komt die? Iedereen begint nu een beetje zenuwachtig te worden.
Ja, ik heb een verzoek aan die mensen. Kan iedereen daarmee ophouden? Want uiteindelijk gaat het over verwachting. En als wij niet bepalen dat we met z'n allen eruit gaan, dan komt er ook geen crash, toch?
Nee, ja, dat is dus het interessante nu. De media gaat er steeds meer over schrijven. Je kan bijna geen plek meer vinden waar dat niet wordt benoemd. Waardoor mensen eigenlijk ook paniekerig worden. Dus ja. De emotie gaat nu in je lichaam zitten. Waardoor je uiteindelijk dat een soort van self-fulfilling prophecy wordt. Ja. Waardoor mensen steeds meer angstiger worden. En dan op een gegeven moment er wel dingen gaan. Er hoeft natuurlijk maar bijna iets te gebeuren en het gaat gebeuren. En er was trouwens ook een onderzoek uitgekomen van twee onderzoekers van Harvard en nog eentje. Die hadden onderzocht over de impact van particuliere beleggers. En dat elke euro die een particulier inlegt, dat heeft een effect tot $3 tot $7 of $8 op een koersstijging. Maar het werkt andersom ook. Dus een euro dat een particulier uithaalt, heeft dus ook $3 tot $8 effect op een daling. En tot nu toe is elke dip die werd aangegrepen, elke dip van een paar procent werd aangegrepen om bij te kopen. Dus dat duwt de koersen weer omhoog. Maar dat kan dus ook de andere kant op gaan. Dus het is nu voor het eerst wetenschappelijk bewezen dat particulieren dus wel echt een heel groot effect hebben op de huidige koersen. Omdat namelijk alle grote institutionele beleggers namelijk bijna niet bewegen. Die wisselen bijna niet van positie. En particulieren wisselen heel veel. En die zorgen juist voor die beweging. Er werd altijd gezegd, particulieren hebben namelijk helemaal geen effect op koersen. Dit is de eerste keer dat het wetenschappelijk bewezen is dat het wat degelijk effect heeft. Een van de Nederlander die dat ook heeft onderzocht. Is een Nederlander die in Amerika woont.
Kan die een keer langskomen misschien?
Oeh.
Als hij in Nederland is.
Oh, kunnen we wel eens kijken. Ja. Maar ik weet het niet wanneer de crash komt. Je kan er beter ook niet te veel zulke dingen lezen. Ook niet laat die emotie ook niet in je lichaam komen. Zit het er wel in? En slaap je er slecht van? Dat is sowieso niet goed.
Ga dan
een hogere cashpositie pakken. Precies. Of ga defensiever beleggen. Het allemaal niet? Ga er dan gewoon uit en stop ermee. Ja. Want een goede nachtrust is altijd het allerbelangrijkste.
En daar kan ik over meepraten als nachtpresentator.
Ja.
Portfolio, ja, dat hebben we al besproken, hè, Pim?
Maar ik heb wel een stand. 244.900.
Ja, en ik zal mijn ook dus nog even noemen. 7.245.
Zo. Ik heb trouwens echt een all-time high als het gaat in rendement. Ik vind het ongekend dat ik ben iets meer dan 1,5 jaar geleden begonnen.
Ja.
En al echt een rendement van €65.000. Ja, ik vind dat echt, het is bizar.
Ja.
Echt, als je dat mij had gevraagd, 1,5 jaar, dan had ik gezegd, nou, dat Daar zou ik instant voor tekenen.
Tuurlijk, wie niet?
Ja, ik weet dat we in een hele unieke tijd zitten nu en zo. En dat het allemaal, alles is voor de wind.
Maar ja, alsnog.
Maar ja, toch, het is er wel.
Ja. Gaan we naar de reviews. We krijgen 5 sterren in de Apple Podcast app van San Buka. Denk ik dat hier staat. Staat S4N ja. Buka. Ontzettend leerzaam. Toen de podcast begon, leek ik qua kennis nog een beetje voor te lopen op Pim. Maar zelfs toen al was het interessant. Blijkbaar leert hij een stuk sneller dan ik. Want nu leer ik iedere aflevering weer meer en meer. Deze podcast luisteren scheelt toch weer 64 boeken per week lezen. Wat ik wel leuk zou vinden is om weer terug te brengen. Jullie deden het in het begin wel, toch? Om wat vaker door de portfolio te lopen. Dat lijkt nu bijzaak, maar persoonlijk vond ik dat heel interessant. En ook eens terugkijken. Volgens mij leer je er veel van. Waarom is Fastly gehalveerd? Waarom gaan de Chinese aandelen zo slecht? Deze pakken jullie wel op. Heb je Alphen niet te vroeg verkocht? Wie staat er nu op je shortlist? Wie volg je met extra aandacht? Ik roep maar wat voorbeelden hoor. Nou, daar hebben we een beetje naar geluisterd.
Nou, dankjewel voor de mooie woorden.
Ja.
Speciaal voor jou deze aflevering.
Ja.
Ik wil nog even specifiek ingaan op een stukje van Alphen. Dat is natuurlijk ook wel interessant. Ik heb Alphen verkocht voor 69. Het is daarna ook heel snel naar 55 gegaan.
Mm-hmm.
Dat had ik nou goed gedaan. Maar nu is het weer richting de 100 gegaan. Voor mij nu rond de 90. Ja, nu had ik het achteraf gezien natuurlijk eigenlijk moeten houden. Maar dat is een beetje, dat vind ik, blijft voor mij wel een uitdaging. Alphen is gewoon heel erg duur. En ik namelijk, ten nu toe is wel elke keer gebleven als ik een aandeel heb verkocht wat te duur is. Is nu elke keer gebleken als een slechte keuze.
Ja.
Verkopen als iets duur is ten nu toe altijd slecht geweest.
Okay.
Maar ja, we leven nu in een tijd waar alles omhoog gaat. Dus alles... ik heb wel een beetje zo van, dat klopt nu wel. Maar als het economisch wat slechter gaat, dan denk ik wel dat zulke soort aandelen ook het hardst naar beneden gaan.
Ja.
Dus ik heb daar niet heel veel moeite mee. En waar ik zelf heel erg bij twijfel bij Alphen, is dat in het verdienmodel is gewoon niet extreem schaalbaar. Ze zitten natuurlijk wel in exact de goede hoek. Ze zitten in het perfecte hoekje. Als het gaat om verduurzaming. En ik denk ook dat ze elk jaar nog heel hard gaan groeien. Alleen de marges zijn gewoon niet extreem hoog. En de schaalbaarheid is toch ook vrij beperkt.
Okay.
Dus het is nu gewaardeerd als een softwarebedrijf. En het is het niet. Dus ik vind het niet zo heel erg om... dat ik daar afstand van genomen heb.
Precies, dus misschien te vroeg verkocht, maar toch uiteindelijk...
Ja, ik heb niet heel veel... De keuze waarom ik het heb gemaakt, waarom ik het verkocht, vind ik... Dat sta ik nog wel steeds achter. Ja. Maar ja, ik heb dezelfde fout wel met Apple en Booking ook gemaakt. Booking, ik kan me echt mijn hoofd echt niet omheen werpen waarom ik ooit Booking heb verkocht. Die staat nu weer op mijn watch. Is een prachtig bedrijf. Waarom heb ik die verkocht? Daar heb ik echt... daar heb ik gewoon bijna iets van 70% rendement op misgelopen... dat ik dat verkocht heb. Dat snap ik ook niet helemaal. Dus er zitten wel een aantal bedrijven tussen, die heb ik gewoon te vroeg verkocht. Ik heb het idee dat me nu minder snel gaat overkomen dan hiervoor. Omdat ik nu veel beter veel beter defineer en opschrijf waarom ik een bedrijf verkoop.
Ja, nou in ieder geval bedankt voor de leuke review inderdaad in de Apple Podcast app. Zijn we bij het einde. Wat gaan we volgende week doen?
Ja, we hebben een gast, Jeroen Bertrams. Hij is angel investor.
Dus Angel Invest.
Die zie je niet zoveel in Nederland.
Mm-hmm.
Dat komt vooral uit Amerika, Silicon Valley. Je hebt dan een beetje angel investors. Die investeren in een hele vroege fase van een bedrijf. Hij is een van de weinige Nederlanders die dit doet. Hij heeft ook echt een paar mooie successen. En waarom ik het met hem graag over dit wil hebben, is dat voordat als een bedrijf naar de beurs gaat, dan zijn er aandeelhouders. En ik denk dat het heel belangrijk is om te weten, wat voor type aandeelhouders brengen nou een bedrijf naar de beurs? Want het is natuurlijk altijd de founder natuurlijk, maar die heeft maar een klein percentage.
Mm-hmm.
Er zitten ook heel veel andere aandeelhouders in. En dat is natuurlijk een hele interessante vraag. Als een bedrijf heel goed is, fundamenteel goed, waarom gaan mensen dan hun aandelen verkopen bij de beurs?
Ja.
En dat is natuurlijk een hele interessante vraag. Want als een bedrijf echt heel goed is en er zitten investeerders bij die heel vroeg er al bij zijn, die kennen dat bedrijf natuurlijk door en door. Dus waarom willen die nou hun aandelen kwijt bij een beursgang? Als er nog heel veel potentie in zit.
Ja.
Dat is natuurlijk een hele interessante vraag. En die gaan we bij hem voorleggen.
Okay.
En dan weten we veel beter wat voor type aandeelhouders zijn en waarom ze ook wel moeten verkopen.
Ja.
Dus het is eigenlijk een beetje we gaan nu een kijkje krijgen in de keuken over wat voor type aandeelhouders zitten er bij bedrijven voor de IPO. Ja, het wordt een hele leuke aflevering, want dit is waar mijn interesse ligt.
Okay, nou leuk. Ik ben benieuwd. Dan kijk ik daarnaar uit. En in de tussentijd, investeer in je kennis en beleg met beleid.